Laten we samen in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. De God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En zo zijn we vanavond ook samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Van hetzelfde lied gaan we ook het derde en het vijfde couplet zingen. 3 en 5 van lied 784. En laten we het samen staande ook zingen. Laten we samen God zegen vragen voor deze avond. Heer, wat geweldig dat we met dit prachtige lied mogen beginnen. Dank u wel, Heer, dat we mochten zingen dat het profetisch woord, dat wordt steeds duidelijker vervuld in onze tijd. Heer, als we zien naar de dingen die om ons heen gebeuren, dan weten we daaraan, en u heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, als je al deze dingen ziet gebeuren, dan weet je dat mijn komst dichtbij is. Heer, daar willen we ook vanavond over nadenken. Over die dingen die om ons heen gebeuren. En met name ook over de antichrist, degene die zich zal voordoen als Christus. Heer, en die uw komst in zal leiden. Heer, we willen u ook danken dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dat u ons in de gezondheid, gegeven heeft, dat we hier konden komen. Ik wil u danken, Heer, voor het koor wat gekomen is uit Rijssen. Dank je, Heer, voor de kwaliteiten die je hen gegeven hebt, Heer, en dat ze met hun talenten u mogen dienen. En laat het zo zijn, Heer, dat het lied wat ze mogen zingen ook onze harten aan zal raken en onze levens zal veranderen. Dat wil ik ook bidden voor mijzelf, Heer. Wilt u mijzelf ook volmaken van uw Heilige Geest en dat ik uw woorden mag spreken als levende woorden van u die ingang mogen hebben in ons leven en ons leven ook veranderen. Heer, we willen ook bidden voor hen die ziek zijn, te ziek zijn om deze dienst nog mee te kunnen maken. Heer, zo willen we ook bidden vanavond voor uw volk Israël. We weten dat de komende tijd, vlak voor uw komst, de spanning rondom Israël alleen maar toe zal nemen. Maar we danken u, Heer, dat het uw volk is en dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Tegelijkertijd lezen we ook in uw woord, Heer, dat christenen wereldwijd vervolgd zullen worden. Ze zullen hen zelfs doden, staat er in uw woord. Heer, ik wil u vragen, wilt u de christenen die vervolgd worden wereldwijd alsjeblieft heel veel kracht geven om te blijven getuigen en op u te blijven vertrouwen. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. We verwachten het alleen van u. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ja, je denkt misschien van, ja, het is veel beter om over de Heer Jezus te spreken en maar niet over de antichrist te spreken. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het is wel heel belangrijk om te kijken wat de Bijbel zegt over de wederkomst van de Heer Jezus en over de dingen die voorafgaand gebeuren voor de wederkomst van de Heer Jezus. En er zijn natuurlijk allerlei tekenen, als we kijken, hè, de Heer Jezus heeft gezegd en Paulus heeft er ook over geschreven, dat er steeds meer dingen in de natuur zullen gaan gebeuren, de ene orkaan naar de andere orkaan, de ene aardbeving naar de andere aardbeving, de internationale spanning tussen de VS en Noord-Korea en alle landen die zich daarmee bemoeien. En zo kan ik eigenlijk nog wel een hele tijd doorgaan over allerlei dingen die bezig zijn, waarvan de Heer Jezus zegt, als je nou ziet dat deze dingen gaan gebeuren en je hoort ervan, weet dan dat de wederkomst, de komst van de Heer Jezus Christus, heel dichtbij is. En de Heer Jezus heeft heel duidelijk ook gezegd dat we op deze dingen moeten gaan letten. Ja, maar dan is het ook wel heel belangrijk om te weten dat voor de wederkomst van Christus, voordat de wederkomst van Christus er zal zijn, moeten er wel dingen gebeuren, waardoor we weten wanneer dat de wederkomst van Christus er zal zijn. En daarover willen we met elkaar gaan nadenken. Voordat de Heer Jezus Christus hier op aarde aanwezig zal zijn, is de Bijbel er glashelder over dat er eerst iemand op aarde zal zijn die zich zal voordoen als Christus. En de Bijbel noemt dat de antichrist. Voor de wederkomst van Christus hebben we eerst te maken met de antichrist. Betekent dat we de wederkomst van Christus nog niet kunnen verwachten? Ja. Nou, daar kijkt u misschien een beetje verbaasd over. Ja, dat betekent het. En ik zal straks vertellen hoe die tijd van de antichrist eruit zal zien. Betekent dat er Jezus nu nog niet kan komen? Nee. De Bijbel maakt heel duidelijk verschil tussen de wederkomst van de Jezus. En daar spreekt de Bijbel over de komst van de Jezus Christus op aarde. En dat hij koning zal worden en vanuit Jeruzalem over de hele wereld zal gaan regeren. Dat is de wederkomst van Christus. Elk oog zal hem zien, elke knie zal zich dan voor hem buigen, elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Dat is zijn wederkomst. De komst van de Jezus Christus is nog iets anders. In de Bijbel wordt gesproken over de komst van de Heer Jezus Christus voor zijn gemeente. Er staat in de Bijbel, dan zal de gemeente in een oogwenk weggevoerd worden van deze wereld. Dan is er nog helemaal niet sprake dat de Heer Jezus op aarde komt. Nee, we gaan hem tegemoet in de lucht. Twee zullen er op het veld aan het werk zijn. De een zal achtergelaten worden en de ander zal weggenomen worden. Er staat zelfs, twee zullen er in een bed aan het slapen zijn. De een zal achtergelaten worden en de ander zal weggenomen worden. Dat is de komst van de Heer Jezus Christus voor de gemeente. En voordat de tijd van de antichrist aanbreekt, zal hij eerst de gemeente van deze wereld wegnemen. Zodat wij die vreselijke tijd van de antichrist als kinderen van God niet mee hoeven te maken. De Bijbel is daar duidelijk over. En daarom is het goed om eerst twee stukjes te lezen over de antichrist. Het eerste stukje kunt u lezen en we hebben dat in het kader van de antichrist al een keertje gelezen. We hebben het gehad over de geest van de antichrist, dus de voorbereiding van de komst van de antichrist. We hebben daar iets over gelezen, bijvoorbeeld in 1 Johannes 4, dat daar staat, en de geest van de antichrist is nu al in de wereld en bereidt de komst van de antichrist voor. Zoals de geest van God in deze wereld is en de komst van Christus voorbereid. Zo is nu de geest van de antichrist ook in de wereld om de komst van de antichrist voor te bereiden. We hebben de vorige keer gezien uit 2 Thessalonicenzen 2, dat stukje gaan we nog een keer lezen, dat de antichrist nog niet kan komen zolang de gemeente van Jezus Christus op aarde is. En het thema van die dienst was de weerhouder van de antichrist. Zolang Lot nog in Sodom woonde, kon God Sodom nog niet verwoesten. Zelfs als het tien nog woonde, kon God het oordeel nog niet laten komen. Maar toen Lot met zijn dochters Sodom verlaten had, toen kwam het oordeel over Sodom en Gomorra. En zo zal het ook gaan als de Heer zijn gemeente weggenomen heeft van deze aarde. Dan komt die vreselijke tijd die beschreven wordt als de grote verdrukking, waarin de antichrist hier op aarde zijn werk zal doen. Nou, daar gaan we straks over hebben hoe dat eruit zal zien. Misschien is het goed om dat stukje nog een keer te lezen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot en met 10. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, daar heb ik het net over gehad, de komst van Jezus en ja, dat wij bij Jezus zullen zijn, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval, of zoals we dat de vorige keer gezien hebben, de apostasia, het vertrek komen. Het vertrek van de gemeente. En de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet. Zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij God is. Nou, daar hebben we de antichrist. Hij zal komen, de zoon des verderfs, verheft zich tegen al wat God of voorwerp van vereering is en zet zichzelf in de tempel. Misschien weet u wel dat de voorbereidingen in volle gang zijn en dat zal heel spannend worden dat er een tempel herbouwd wordt. Misschien weet u dat ook wel dat alle materialen om de tempel te gaan herbouwen, liggen kant en klaar. Zelfs tot de priesterkleding, tot de olie die nodig is, tot de specerij die nodig is, alles ligt klaar om een tempel te gaan herbouwen. Alleen wachten we nog op het moment dat de Verenigde Naties zeggen, ga je gang. Die tempelberg mag niet alleen gebruikt worden door moslims, maar die tempelberg in Jeruzalem mag zowel gebruikt worden door moslims als joden, als christenen. En daar zal een heel groot tempelcomplex komen, waarin de grote drie monotheïstische godsdiensten hun geloof mogen beleiden. En we zien dat al heel duidelijk gebeuren, deze onderhandelingen met de Verenigde Naties en met allerlei mogelijkheden waardoor christenen en joden en moslims, ik zal er zo nog iets meer over vertellen, samen één geloof gaan beleiden. Dat zal in Jeruzalem gaan gebeuren. En dan in die tempel zal de antichrist zich neerzetten als de enige God die dan aanbeden mag worden. Dat is de antichrist. We zullen er zo nog meer over horen. In vers 5 staat, herinnert gij u niet dat toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? Gij weet thans wel wat hem, de antichrist, weerhoudt. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheim van de wetteloosheid is reeds in werking. Wacht totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Het is alleen de kracht van de gemeente en de Heilige Geest die in de gemeente woont, die de komst van de antichrist nog kan weerhouden. Maar zodra de gemeente weg is, zodra de Heilige Geest ook weggenomen is van deze aarde, dan zijn alle remmen los. Dan zijn er geen christenen meer in Den Haag die hun christelijke waarden verdedigen. Maar dan zijn alle remmen los, dan is het zout der aarde weggenomen, het licht der aarde weggenomen. Dan komt het verderf, dan komt de duisternis en dan zal de antichrist zich openbaren. En dan staat er, dan zal de wetteloze zich openbaren, hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is de komst van de antichrist naar de werking van Satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Hier zien we dat de antichrist zich openbaart met vele tekenen en wonderen. En door deze tekenen en wonderen wil hij bewijzen, ik ben de Christus. En juist in deze tijd strekken heel veel christenen zich uit naar wonderen, strekken heel veel christenen zich uit naar tekenen, en steeds minder christenen nemen de Bijbel nog serieus. En zijn met de Bijbel bezig. En wordt de Bijbel verkondigd in de kerken. Het gaat steeds meer om allerlei andere dingen daaromheen en niet meer om de Bijbel. En dat is ook de geest van de antichrist, waardoor deze wereld voorbereid wordt tot het ontvangen van de antichrist. Nou, dat is het eerste stukje wat ik wilde lezen. Het tweede stukje staat in het boek Openbaring. In het boek Openbaring, hoofdstuk 13. Daar, u kent waarschijnlijk wel het boekje, 12 hoofdstukken, Daniël. In het boek Daniël krijgt Daniël visioenen en boodschappen van God over de wereldgeschiedenis. En dat laat God aan Daniël zien dat er op deze wereld 6 wereldrijke, grote wereldrijken er zullen zijn. Voordat God zijn rijk hier op aarde gaat stichten. En dat is het 7e rijk, het Messiaanse vrederijk, waarin de Heer Jezus zal regeren hier op aarde. Niet geestelijk, dat is vandaag nog niet, maar straks zal Jezus werkelijk, zoals hij naar de hemel gegaan is en deze 2 mannen die zeiden, deze Jezus die van u weggenomen is, zal op dezelfde manier weer terugkomen. Hij is weggenomen terwijl zij het zagen. Hij komt terug en elk oog zal hem zien. Hij is weggenomen met de wolken. Hij zal terugkomen, zoals Jezus zegt, op de wolken. Hij is weggevaren vanaf de Olijfberg. En in Zacharia staat, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En zo zal Jezus zichtbaar wederkomen. En dan zal hij zijn rijk, zijn koninkrijk, zijn vrederijk hier op aarde vestigen. Voordat, en misschien wel goed om dat te weten, na deze 1000 jaar vrede hier op aarde, waar Satan gebonden zal zijn, zal Satan nog een kort moment losgelaten worden om de volkeren opnieuw te verleiden. En dan heb je het eindoordeel. En dan zal deze wereld dan pas vergaan en zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Dus het is heel belangrijk dat we weten wat er gaat gebeuren in de toekomst. Nou, Daniël die vertelt dat dat 7e wereldrijk, dat is het Messiaanse rijk van Christus, het 7e rijk, en 7 is in de Bijbel altijd een beeld van volmaaktheid. En misschien weet u het ook wel, bijbels gezien leven we nu bijna in de tijd dat het 7000ste jaar aanbreekt. 6000 jaar, het 7000ste jaar breekt aan. En weet je, dat is in de Bijbel altijd een sabbatsjaar. De 7e dag is een sabbatsdag, het 7e week is een sabbatsweek, de 7e maand is een feestweek, het 5x7e jaar, het jubeljaar. God rekent altijd in zevens, het volmaakte. En weet u, Daniël die zegt, het Egyptische wereldrijk, het Assyrische wereldrijk, het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse, Hellenistische wereldrijk en het Romeinse wereldrijk, het 6e wereldrijk, ze zijn er allemaal geweest. Zoals Gods woord dat aangekondigd heeft. En tijdens dat 6e wereldrijk, het Romeinse wereldrijk, kwam Jezus. Werd Jezus geboren. Maar van het 6e wereldrijk zegt Daniël, en ook het boek Openbaring zegt dat, dat dat 6e wereldrijk er was, er niet is en er weer zal zijn in de eindtijd. Dat is dat 6e wereldrijk. En we weten van het Romeinse wereldrijk dat het er was, dat het een hele tijd niet geweest is, eigenlijk net zo lang als de periode dat Israël een beetje verdwenen was en niemand meer aan Israël dacht, tot het moment dat Israël weer tevoorschijn kwam, zijn eigen land weer mocht krijgen van de VN, de strijd leverde in 1967, waardoor ze het land helemaal weer terugkregen. En in diezelfde tijd lees je ook dat de oude Romeinse landen, zoals we die kennen in die tijd, zich weer aan elkaar verbonden hebben tot een groot, grote macht, de Europese Unie. En het kan niet anders dan dat je in het herstelde wereldrijk, het Romeinse wereldrijk, de Europese Unie mag zien. De Europese Unie, waarvan uit, en zegt Daniël heel duidelijk, waarvan uit de antichrist tevoorschijn zal komen. Zoals tijdens de eerste fase van het Romeinse wereldrijk door Jezus geboren werd, zo zal tijdens het hersteld Romeins wereldrijk door Jezus komen. Voorafgegaan door de antichrist. En dat zijn geen woorden van dominee Niemeyer, maar dat zijn woorden van bijvoorbeeld de oud-voorzitter van de Europese Unie, Prodi, die zei, we gaan nu het Romeinse Rijk herstellen. We gaan nu het Romeinse Rijk herstellen. En dit zijn de woorden van vele Europeanen die zeggen, we gaan het Rijk, het Wereldrijk weer herstellen zoals dat vroeger ook er was. Daniël vertelt dat vanuit dat rijk, vanuit dat herstelde wereldrijk, zal er een horentje. Weet je, dan wordt in het boek Daniël die grote wereldrijken worden voorgesteld in, ja, het lijkt net een dierentuin, in allemaal dieren. En zo wordt het Babylonische wereldrijk bijvoorbeeld voorgesteld als een leeuw, koningschap. Het Medo-Persische wereldrijk wordt voorgesteld als een beer. Kracht. Het Griekse wereldrijk wordt voorgesteld als een luipaard, sluw, listig. En we weten dat over dat Griekse wereldrijk, dat Hellenistisch Griekse wereldrijk, de duivel met list gepaard ging om het hele, de hele wereld. Er staat, dit rijk zal de hele wereld ja, eigenlijk overtrekken zonder het aan te raken, zonder geweld. En het Grieks-Hellenistische denken met al de Griekse filosofieën heeft de hele wereld als het ware beïnvloed. En daarna kwam dat Romeinse wereldrijk als een vreselijk dier. En dat vreselijke dier, dat kreeg later 10 horens. En dan staat er, en één van, tussen die 10 horentjes, zag ik ineens een heel klein horentje. En dat werd alleen maar groter en 3 andere horens werden daardoor uitgetrokken als het ware. En die horen verhief zich tegen God met grootspraak. En dan staat er, en die horen die ging oorlog voeren tegen de heiligen, zette zich in de tempel, verwoestte het heiligdom. Het kan niet anders dan dat Daniël over de schaduw heen al spreekt over de tijd waar Johannes het boek Openbaring over schrijft. Maar als u dan kijkt in het boek Openbaring, hoofdstuk 13, dan lees je, en ik zag, en daar wordt dus ook wat geschreven over de antichrist, in Openbaring 13 vers 1, en ik zag uit de zee een beest opkomen. Nou, je moet eigenlijk Openbaring 13, of 12, 13, naast elkaar leggen. Want in Openbaring 12 zie je een draak komen uit de hemel. En dan staat er in het 9e vers, en deze draak is de oude slang, de duivel, die op de aarde zal vallen. De duivel, de draak. In hoofdstuk 13 vers 1 wordt gesproken over een beest, wat uit de volkerenzee omhoog komt. De antichrist. En in Openbaring 13 vers 11 lezen we over een ander beest. En dat is de valse profeet. Dat is net zoals dat je een goddelijke drie-eenheid hebt. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, is hier in Openbaring 12 en 13 sprake van de duivel, van de antichrist tegenover Christus en van de valse profeet. Ook een satanische drie-eenheid. En de tweede persoon van die satanische drie-eenheid is de antichrist zelf. En hoe wordt de antichrist daar voorgesteld? Als iemand die uit de volkerenzee omhoog komt, niet vanuit de lucht, niet vanuit de hemel, maar vanuit de mensen. Weet u dat er Jezus letterlijk in Johannes 5 zegt, straks komt er een ander in zijn eigen naam als mens. En die zullen jullie wel aanvaarden. Die zullen jullie wel geloven. Het volk Israël zal erin tuinen in deze leugen. Ze zullen denken van ja, hij is het. Hij is de Messias. En hij komt gewoon vanuit tussen de volkeren vandaan. De antichrist. En dan staat er, hij heeft 10 horens, 7 koppen. Op zijn horens 10 kronen en koppen van namen van godslastering. En het beest zag eruit als een luipaard, als een beer en als een leeuw. Koningschap, kracht en list. Het komt allemaal weer samen in dat beest wat in de eindtijd zal komen. De antichrist die hier als een beest voorgesteld wordt. En dan staat er, en de draak, dat is de Satan, dat is de duivel, die gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. De antichrist, die persoon die straks zal komen als de grote wereldleider, heeft zijn kracht niet uit zichzelf. U weet waarschijnlijk wel dat de Heer Jezus eens verzocht werd door de duivel, de draak, in de woestijn. En de draak, de duivel, die zei tegen Jezus, als je voor mij je knieën buigt, dan zal ik je de macht over de hele wereld geven. Alle koninklijke macht zul jij krijgen. En Jezus deed het niet. Deze man, gewone man van vlees en bloed, het kan best zijn dat hij al ergens hier op deze aarde leeft, een man die zeer intellectueel is, een man die met groot charisma werkt, een man die het hart van velen zal stelen, de grote wereldleider waar de wereld vandaag naar op zoek is, hij zal zijn knieën buigen voor de duivel. En de duivel zal hem omgorden met al zijn kracht. We moeten de duivel niet onderschatten. De duivel die wilde zich gelijk stellen aan God. Hoort u het goed? Boven God kan het natuurlijk niet, want God was de Allerhoogste. Dat was de macht van Satan. Een van de grootste, hoogste machten die er bestond. En deze duivel, die zal aan deze man, de antichrist, al zijn macht, al zijn koningschap en al zijn heerlijkheid geven. En hij zal over deze wereld regeren. Want er staat hier in vers 3 van Openbaring 13. Daar staat, en ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genas. Hier doet hij de Jezus na. Hij staat op als het ware vanuit de dood. En de hele aarde ging het beest met verbazing achterna. Ze aanbaden de draak. Satanisme. Satan wordt aanbeden. Ze aanbaden de draak omdat hij aan het beest de macht gegeven had. Ze aanbaden het beest zeggende, wie is aan het beest gelijk? Wie kan oorlog voeren tegen hem? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslastering spreekt. Hem werd macht gegeven dit, en daar staat er een term 42 maanden lang. Die komt ook in Daniël voor, die term. Dat is precies 3,5 jaar. 3,5 jaar. 3 jaar en 6 maanden. 3 jaar en 6 maanden, dat was precies de periode waarover Elia bad tot de Heer, laat het niet regenen op aarde. 3 jaar en 6 maanden. 3 jaar en 6 maanden zal de profeet Elia en Mozes het volk van Israël voorbereiden op de komst van Jezus. Dat is een heel mooi steek dat zo naadloos in elkaar, dat er eerst 2 getuigen zullen komen. In die vreselijke periode van 7 jaar, die verdeeld wordt in 2 stukken. En in het midden van die 7 jaar, als 3,5 jaar voorbij zijn, dan zal de antichrist zich op de troon van God zetten. De Heer Jezus spreekt in Matthäus, let op! Let op de verwoesting die straks zal komen in Jeruzalem. Vlucht dan maar weg uit Jeruzalem. En dat zal gaan gebeuren. Want als de antichrist 3,5 jaar aan het werk is, tegelijkertijd met Mozes en Elia om het volk te waarschuwen, dan zal na 3,5 jaar het volk Israël de woestijn invluchten. God zal ze als het ware lokken in de woestijn en mensen vanuit Jeruzalem de woestijn invluchten. Dat gaat heel makkelijk hoor. Jeruzalem ligt tegen de woestijn aan. Je bent zo weg. En dan zal de Heer Jezus ze lokken in de woestijn. En na die vreselijke periode van de antichrist zal Jezus terugkomen en hem doden. Een einde maken aan die antichristelijke regering. Nou, wat lezen we? De hele wereld aanbidt hem, loopt hem na. Ze aanbidden het beest, staat er in vers 4. Wie is aan het beest gelijk? Wie kan oorlog voeren tegen hem? Hem werd een mond gegeven die grote woorden godslastering spreekt. Hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opent zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren, zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, elke natie, elke taal, elk volk en allen die op de aarde wonen. Dat is wat. Allen die op de aarde wonen zullen dat beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam dat geslacht is sinds de grondlegging der wereld. Mensen, we leven in hele bijzondere tijden. Gisteren was het 23 september. En de media heeft er heel veel over geschreven, over 23 september. Dat er een sterrenbeeld aan de hemel zou verschijnen, en dat is ook gebeurd, wat precies lijkt op dat wat er in Openbaring 12 beschreven staat. Een groot teken, een vrouw bekleed met de zon, de maan aan haar voeten, een krans van 12 sterren om haar hoofd. Het is letterlijk zichtbaar geweest in de sterrenhemel. Alleen niet voor het blote oog. Dan kun je het meestal niet zo goed zien. Maar het is zichtbaar geweest, die stand van de sterren, zoals dat aangekondigd is in Openbaring 12. En dan kun je zeggen, ach, er zijn zoveel dingetjes die gebeuren. Maar dit is zo'n uniek verschijnsel, dat astronomen gezegd hebben, dit zal waarschijnlijk nooit meer terugkomen. Na de 4 bloedmanen die we afgelopen jaren gehad hebben, precies tijdens de feestdagen van Israël. En dan dit teken, precies op de dag, na de dag van het bezuinen in Israël, waar het nieuwjaar begint. Dan kun je op een gegeven moment je schouders ophalen en zeggen, ach, er zullen wel weer zoveel van die dingen gebeuren. Maar de Bijbel zegt, let op, want er zullen tekenen aan de hemel verschijnen die ons wakker moeten maken. Niet tekenen aan de hemel zodat we weten wanneer Jezus terugkomt, maar wel tekenen aan de hemel waardoor we weten Jezus komt spoedig terug. En als Jezus komt en zijn gemeente tot zich genomen heeft en de antichrist alle ruimte krijgt om zich hier te openbaren, als de Messias, de schijn-Messias, dan breekt er een vreselijke tijd aan, waarin de Bijbel staat, je kunt niet meer kopen, niet meer verkopen, tenzij je de code van de antichrist 666 op je rechterhand of op je voorhoofd hebt staan. Het is niet voor niets een tijd waarin steeds meer mensen met allemaal tattoos rondlopen. Het is heel gebruikelijk op een gegeven moment dat je iets op je hand laat zetten. Het wordt steeds normaler. En dat is de geest van de antichrist. Die rolt de loper uit voor de daadwerkelijke komst van de antichrist. We leven in een tijd waarin de wereld snakt naar een wereldleider. En die meneer Trump eventjes in zijn hok terug blaast. En zegt, jij in je hok. En jij in je hok in Noord-Korea. En er is er maar één manier naar wie jullie moeten luisteren. Dat ben ik. Daar snakt de wereld naar. Naar een wijze wereldleider. En er staat in de Bijbel dat deze zal komen. Voordat Jezus komt. En zich zal voordoen als de Messias. We hebben net iets gehoord over de Johannesstudies die hier dinsdagavond gegeven worden. En dan komen de mensen naar Johannes de Doper. En daar staat in de Bijbel dat heel Jeruzalem, de hele Jordaanstreek, heel Judea, honderdduizenden mensen liepen uit naar Johannes de Doper om zich te laten dopen door hem. En toen kwam de vraag, bent u het of bent u het niet? Bent u de Messias? Bent u de Christus? En Johannes de Doper die zei, nee, ik ben het niet. En de antichrist zal zeggen, ja hoor, ik ben het. Dat zegt de antichrist. De namaker, de naaper van de Jezus Christus. De antichrist die hier op aarde zal zijn, vlak voor de zichtbare wederkomst van Christus op aarde. Ik kan er nog veel meer over vertellen, want deze studies die geef ik in Nederland over de antichrist, over de geest, over de wederhouder, over de identiteit, over de werken van de antichrist, over de ondergang van de antichrist. Daar valt zoveel over te vertellen. Ik heb u maar een paar dingen erover verteld. Maar ik hoop dat u zich laat waarschuwen. Als je ziet in welke tijd we leven, dan, het klinkt misschien een beetje vreemd wat ik zo zeg, maar dan verwacht ik de Heer Jezus elk moment terug om zijn gemeente tot zich te nemen. Maar dat betekent, als dat gebeurt, dat we ook te maken krijgen hier op aarde, want daarom staat er, allen die op aarde wonen, die zullen hem aanbidden. Gelukkig dat ik dan niet meer op aarde woon. Want waar woon ik dan? Naar het huis van de Vader. Daar zijn vele woningen. Daar is mijn woonplaats. En in het boek Openbaring lees je dan vanaf dat moment heel vaak zij die in de hemel wonen en zij die op de aarde wonen. Ik hoop dat u dan een hemelbewoner bent. En dat je van al die rotzooi die zich dan hier op aarde zal openbaren, dat u daar voor bewaard blijft. Vandaag kan het nog. De Heer Jezus is gekomen om voor onze zonden de straf te dragen. Hij liet zich niet gelden. Er staat in de Bijbel zelfs op de pleinen en in de straten werd zijn stem niet eens gehoord. Hij was nederig. Hij was zachtmoedig. En hij wacht op uw toestemming. Hij staat aan de deur en hij klopt. De duivel dringt binnen. De antichrist vermoordt. Zoals we met ISIS kunnen zien. Maar Jezus die klopt aan ons hart. En die zegt, mag ik in je leven komen? Mag ik bij jou binnenkomen? Ik ben voor jouw zonde gestorven. Mijn bloed reinigt jou van alle zonden. En ik geef jou eternal joy. Werkelijke vreugde voor altijd. Niet kortstondig. En dan kun je met Paulus zeggen, verheugt u in de Heere te allen tijden. En die vreugde wil Hij ook aan u, aan jou geven. Amen. Thank you. Dank jullie wel voor deze mooie liederen. Ik wil u nog attent maken op de boekentafel achter in de zaal. Ik heb twee boekjes er even vanaf gepakt. Ik leg ze zo weer terug hoor. Eén boekje, Babel en het beest, heeft alles te maken met dat wat we vanavond ook gehoord hebben. De eerste voorloper van de antichrist was Nimrod. En Nimrod bouwde Babel. En dat staat al in het begin van Genesis. En Openbaring 17, 18 en 19 gaat over de val van Babel. Hoe speelt Babel een hele belangrijke rol in de eindtijd? Een heel mooi boekje. En een boek wat nog niet zo lang geleden, ik denk net een paar weken geleden uitgekomen is, is Clash of Kingdoms. Wat de Bijbel zegt over Rusland, IS, Iran en de eindtijd. Het schijnt een bestseller te worden. Er zijn al heel veel boeken van verkocht. Het kost geloof ik nog net geen tientje. Ze liggen allemaal op de boekentafel en nog veel meer hele interessante boeken over de eindtijd en over de tijd waar we het vanavond over gehad hebben. Laten we samen de Heer gaan danken voor deze avond. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar gekomen zijn Om met elkaar na te denken, Heer, over de tijd waarin we leven. En ook over de dingen die straks gaan gebeuren als u uw gemeente weggenomen hebt hier op deze aarde, van deze aarde. Heer, wat een vreselijke tijd zal er dan aanbreken. Mensen die achter de verkeerde Messias aan zullen lopen. Mensen die op een heel verkeerd been gezet worden. Mensen die gedood zullen worden omdat zij vasthouden aan u. Heer, wat een moeilijke tijd, maar wel een tijd waarin uw volk Israël zal ontdekken wie de ware Messias is. En tot geloof zal komen. Heer, we danken u voor dat wat u zegt in uw woord. Heer, over de lange lijnen, de lange historische lijnen, ook de geschiedkundige lijnen die we in de Bijbel kunnen vinden. En dan zien we, Heer, dat de Bijbel niet alleen niet zomaar een museumboek is, wat gaat over vroeger, maar dat de Bijbel ook over de tijd van vandaag gaat. En over morgen, over de toekomst. Heer, en nu wil ik u heel in het bijzonder bidden voor ons, zoals we hier vanavond zitten. We weten niet wat de dag morgen ons zal brengen. Wat de komende week gaat gebeuren. Maar laat het zo zijn dat iedereen die hier vanavond in deze kerkzaal aanwezig is, mag weten een kind van God te zijn door het geloof in de Heer Jezus. Niet door onze eigen daden, niet door dat wat wij volbracht hebben, maar alleen door dat wat u gedaan hebt, Heer Jezus, aan het kruis, waar u voor onze zonde aan het kruis stierf. En er staat in uw woord, Heer, dat als wij in u geloven, Heer Jezus, dat u dat heel persoonlijk voor ons gedaan hebt. Heer, dan hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst. Maar dan mogen we weten, Heer Jezus, dat als u uw gemeente tot u zult nemen, dat wij ook daarbij zullen zijn. Heer, laat het zo zijn dat iedereen met deze zekerheid vanavond ook naar huis mag gaan. Heer, we danken u voor deze prachtige avond. Wil u bidden, Heer, voor de rest van deze avond wilt u ons heel dicht nabij zijn. Dank u wel, Heer, voor Eternal Joy, voor de prachtige liederen die ze mochten zingen. Heer, de boodschap die ook in die liederen doorklonk, Heer, dat er straks een moment zal komen dat al het antichristelijke afgebroken zal worden en dat u uw koninkrijk zult bouwen. Heer, dank u wel. Dank u wel voor deze avond. En wilt u ons zo de komende week heel dicht nabij zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Als er onder ons mensen zijn die die zekerheid niet hebben. En die naar huis gaan met de gedachte, ach, ik weet het niet. Ga niet naar huis zonder de Heer Jezus. Laat de Heer Jezus toe in je leven. Hiervoor zitten de ouderlingen. U kunt rustig ook naar mij toe komen. We willen heel graag met u naar de Heer Jezus toe gaan. Heel graag met u bidden. Als u de Heer Jezus in uw persoonlijk leven wilt aanvaarden. Stel het niet uit. Misschien is vanavond wel de laatste mogelijkheid dat het kan. Kan het morgen te laat zijn? Hier moet je niet mee spotten. Hier moet je niet makkelijk mee doen. Maar zorg ervoor dat het tussen u en God vanavond in orde komt. Door het geloof in de Heer Jezus. En wil u daar graag bij helpen als u daar vragen over heeft. We gaan met elkaar nog afsluiten met een heel mooi lied. Eergisteren en de dag daarvoor hebben de bazuinen geklonken in Israël. De dag van de bazuin. Het nieuwe jaar wordt aangekondigd. Nou, dit lied gaat ook over de bazuin. Eens zal op de grote morgen. Lied 199 uit de bundel Johannes de Heer. We gaan dat met elkaar staande zingen. Vier coupletten. De eerste drie coupletten zingen we voor de zegenbeden en we gaan dat staande doen.
In
laten we heen gaan met zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem tegemoet mogen gaan in de lucht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.